is hij daar dus gekneveld, hè, met duct tape en alles. En is hij dus daarna eigenlijk min of meer lek gestoken. Hij heeft echt tegengestrubbeld.
Alles wijst in de richting dat mevrouw S. dat gedaan heeft.
Sterker nog, als ze niet behandeld is, vinden wij dat zij in het geheel niet mag terugkeren in de maatschappij.
Welkom bij de Jalette Moord. Een podcastserie van RTV Oost. Mijn naam is Merve Doan. In deze serie duiken we diep in de gebeurtenissen van deze fatale nacht en de nasleep die het leven van velen voorgoed zou veranderen. In de vorige aflevering keken we naar de persoon Janet S., haar jeugd, haar eerste veroordeling en stelden we de vraag hoe zij zich ontwikkelde na dat eerste delict. In deze aflevering verplaatsen we ons naar de rechtszaal. We kijken naar de onderzoeken, de tegenstrijdige verklaringen en uiteindelijk de uitspraak. Het proces duurde bijna 7 jaar. En toch bleef er onduidelijkheid. Wie spreekt de waarheid? Was het Yuri? Of was het Janet? En nog een belangrijke vraag. Was dit moord of doodslag? Dit is aflevering 5. De uitspraak. We gaan nog even kort terug naar donderdag 13 maart 2014. Zakenman Ton Kuif gaat na een etentje naar een chalet in Ermelo. Vanaf dat moment hoort niemand meer iets van hem. Een dag later, vrijdag 14 maart, wordt hij doodgevonden. Het chalet staat in de brand. Of beter gezegd, er is een mislukte poging gedaan om het in brand te steken. Het chalet wordt bewoond door Janet S., een 28-jarige vrouw uit Kampen. Zij is de laatste die Kuif levend heeft gezien. Janet wordt al vrij snel gearresteerd. In de weken erna volgen de arrestaties van Yuri, Joyce en Danny. Joyce verklaart als eerst, begin mei 2014. Zij verklaart belastend, over zichzelf, maar ook over Janet en Yuri.
Ze had ruzie gehad met een klant en ze had hem aangevallen met zijn bijl.
Yuri die legt eind september 2014 een verklaring af waarin hij zegt: Janet is verantwoordelijk.
Bij binnenkomst zag ik dat Janet op iets stond in te hakken met een bijl.
Janet zelf begint pas met praten op 10 februari 2015, bijna een jaar na het delict. En zij zegt: Yuri heeft het gedaan.
Maar toen ik terugkwam, zag ik het bloed op de wang van Yuri.
Vanaf het moment dat de verdachten hebben verklaard, wijzen ze naar elkaar. En uiteindelijk is het de verklaring van Joyce die de recherche de sleutel geeft tot het meest aannemelijke scenario. Maar er blijven open eindjes. Bijvoorbeeld de rol van Yuri. Is deze groter dan hij toegeeft? Om de waarheid te vinden, duiken rechercheurs in de telefoongegevens, de bewegingen van de auto's en het forensisch bewijs. Samen met journalist Michiel Zating gaan we hun stappen na.
Je hebt dus verschillende inleidende zittingen gehad. Dat zijn er echt heel veel geweest in deze zaak. En uiteindelijk dan bij de inhoudelijke zitting, dan komen al die puzzelstukjes komen samen. En de officier van justitie die kwam op een gegeven moment met de opmerking: als dat verhaal klopt van Janet, dat ze dus naar Berg op Zoom is gereden en terug, en dat via Nulde, wat dan een vrij onlogisch tankstation is, want dat ligt niet op de route, ligt 10 kilometer van Ermelo. En dus nog even het verhaal van Janet: ik ben met Yuri naar Nulde gegaan, want Yuri had een tankpas. Daarna ben ik weer teruggereden naar Ermelo, heb ik Yuri gedropt, ben ik naar Berg op Zoom gegaan, heb ik €1500 opgepakt en ben ik weer teruggegaan naar Ermelo.
Op camerabeelden worden Janet en Yuri namelijk samen bij tankstation Nulde gezien. En vervolgens heeft de telefoon van Yuri op een aantal plekken de mast aangestraald.
Als je dat dan uitrekent, zegt de officier van justitie, op papier zou het kunnen, maar dan heb je dus met 200 km per uur door Nederland gereden.
Maar dat kan niet. Sterker nog, uit diezelfde telefoongegevens blijkt dat de Volvo XC90 zich keurig aan de snelheid heeft gehouden. En de route van de Volvo ging bovendien niet rechtstreeks naar Bergen op Zoom, maar eerst richting Den Bosch. Dat paste beter bij Yuri's verklaring dat Janet in paniek was en naar haar vriendin wilde gaan in Eindhoven. terwijl Janet zelf bleef zeggen dat ze haast had om geld te halen voor de investering met Kuif. Ook werd er via Yuri zijn telefoon een berichtje gestuurd. Zit in de auto. Of Janet dat nou deed, of Yuri zelf. In beide gevallen bevestigde het dat ze samen onderweg waren. Toen ze aankwamen in Bergen op Zoom maakten Janet en Yuri de wapens schoon en verstopten ze.
Yuri gaat op een gegeven moment verklaren en die vertelt over die wapens. En die zegt op een gegeven moment, daar ligt ergens in het bos, ergens in de buurt van Bergen op Zoom, ligt de bijl begraven. En ze heeft, zegt hij, het mes rechtstandig in de grond gestoken en met de voet aangestampt en weg was hij. En zo hebben ze ook het mes gevonden.
Maar op de bijl en op het mes zijn geen DNA-sporen gevonden. Toch verklaarden zowel Yuri als Joyce dat er met een bijl en met een mes geweld is gepleegd. En het mes leek bovendien sterk op de keukenmessen uit het chalet. Na Bergen op Zoom beweerde Janet dat ze terugging naar Ermelo en daar in het chalet het lichaam van Kuif aantrof, terwijl Yuri bebloed en zwijgend aanwezig was. Ze zei dat er ruzie was, dat ze gewond raakte en dat er spullen werden ingepakt. Maar de tijdlijn klopt niet. Volgens de telefoonmasten en de reisafstanden was er simpelweg te weinig tijd om alles te doen wat zij beschreef. Rond 3:10 s'nachts rijden Janet en Yuri samen Nederland uit, richting België. Janet in Kuif zijn auto en Yuri in de Volvo. Kuif zijn lichaam ligt ondertussen nog zwaar mishandeld in het chalet.
Hij valt eigenlijk neer. En zoals de rechtbank het uiteindelijk ook concludeert, is hij daar dus gekneveld, hè, met duct tape en alles. En is hij dus daarna eigenlijk min of meer lek gestoken.
Want uit onderzoek blijkt dat het geweld niet in één keer plaatsvond, maar zich over tientallen minuten uitstrekte. De eerste klappen raakte Kuif op het achter- en voorhoofd. Waarschijnlijk met de achterkant van de bijl. Daardoor verloor hij zijn evenwicht, viel hij en kon hij zich nauwelijks nog verdedigen.
Ja, op de zitting komt op een gegeven moment ook aan bod wat er met Ton is gebeurd. Hij krijgt dus met een zwaar voorwerp wordt hij op zijn achterhoofd geslagen. Dat is waarschijnlijk de bottenkant van de bijl geweest. En daarna zijn er over zijn hele lichaam zijn er steekwonden. Sommige echt diepe snijwonden. Ik meen me te herinneren dat ook zijn keel is doorgesneden. Maar hij is niet meteen overleden. Er zijn ook, hij heeft verwondingen volgens mij aan zijn handen, waarmee hij dus probeert een mes af te houden. Hij heeft echt tegengestrubbeld. En het idee was, tenminste dat is het idee wat ooit officier naar voren heeft gebracht, dat ze zijn pincode wilden of dat ze hem op een of andere manier wilden afpersen. Maar dat blijft een beetje een vraagteken.
En er zijn nog wel meer vraagtekens. Want er waren een aantal dingen die niet helemaal klopten aan de verklaring van Janet. Janet's verklaring over waarom ze naar Bergen op Zoom moest was een van de vraagtekens. Ze zei dat ze daar geld wilde ophalen om Kuif te overtuigen van een investering in een zogenoemd weedhog. Maar dat verhaal lijkt niet te kloppen. Want Kuif had die avond nauwelijks tijd. Het was zelfs de vraag of hij nog in het chalet zou zijn als Janet terugkwam. En toen de rechtbank haar vroeg waarom ze dat toch deed, antwoordde ze: ik ben niet vies van een stukje rijden. Janet vertelde ook dat er geld in haar auto lag. Maar dat geld is nooit teruggevonden. En zo is er nog wel wat bijzonders. Want Janet die had dus een iPhone.
En zij is op de avond van de brand is ze naar het ziekenhuis gegaan, want ze had een ernstige wond aan haar schouder. Haar verklaring is: ja, ik heb een auto-ongeluk gehad en vandaar die verwonding. Het Openbaar Ministerie denkt dat is gebeurd tijdens de worsteling met Ton. En in dat ziekenhuis verdwijnt opeens die iPhone. En ik heb uit de wandelgangen gehoord dat er een mogelijkheid is dat misschien familie dat gedaan heeft. Maar er is nooit iemand voor veroordeeld. Duidelijk is dat die iPhone is weg en die wordt ook niet meer teruggevonden. Ja, er zijn aardig wat sms'jes of appjes, ik denk sms'jes geweest van Ton naar Janet. En hij vraagt dan om zijn 1100 euro, zijn 850 euro. Hij heeft haar geld geleend en hij wil het terug. En dat vraagt hij al vanaf januari dat jaar. Nou, hij is natuurlijk in maart vermoord. En dan is de verklaring van Janet dat Ton nog meer geld wilde investeren in haar, is een beetje, daar kun je je vraagtekens bij stellen.
Alles bij elkaar vond de rechtbank Janet's versie van wat er is gebeurd ongeloofwaardig. De zendmastgegevens, de verklaringen van Yuri en Joyce en het onderzoek naar de verwondingen wezen allemaal dezelfde kant op. Kuif was met een bijl en een mes aangevallen en in het dossier is geen enkel bewijs te vinden dat er naast Janet nog andere daders aanwezig waren tijdens het delict. Janet en Yuri waren samen naar Bergen op Zoom gereden en Janet's eigen verklaring, die zat vol tegenstrijdigheden. 1 dader dus. En 3 medeverdachten. De rechtbank die stond voor een cruciale beslissing. Had Janet S., de Amersfoortse zakenman Ton Kuif, met voorbedachte raad om het leven gebracht? Dus moord? Of was er sprake van doodslag? Een dodelijk aanval zonder een voorafgaand plan.
Iets wat veel in rechtszaken voorkomt is dan, zoals in dit geval heet het de chaletmoord. Maar moord is niet bewezen. En moord wil zeggen, voorbedachte raad wil zeggen dat je dus van tevoren hebt nagedacht over wat je gaat doen. En doodslag is dat op dat moment iemand wordt gedood zonder dat vooraf er een plan is. Dus in dit geval moet je het zo zien dat Janet niet heeft gepland om Ton te doden. Maar dat is zo ontstaan. En dan is het doodslag. Maar in de volksmond gebruiken we nog steeds het woord moord. Maar het verschil is dus echt juridisch. Bij moord wordt er iets gepland. En dat kan zelfs in een paar seconden zijn dat je van tevoren echt even stilstaat en dat je bedenkt, oké, dan nu ga ik iemand vermoorden. Dat is eigenlijk het enige verschil.
Wat vaststaat? Ton Kuif werd in het chalet van Janet S. met extreem veel geweld gedood. Die twee hadden elkaar leren kennen via een escortsite. Kuif leende Janet meerdere keren geld, maar vlak voor zijn vakantie in februari 2014 wilde hij dat terug. Op de avond van het delict leek hij geïrriteerd door de vele telefoontjes van Janet. Maar waarom was hij überhaupt in dat chalet? Kwam hij gewoon voor een seksafspraak? Wilde hij zijn geld terug? Wilde hij juist het contact verbreken na al die dreigende berichten? Of perste Janet hem af? Zijn portemonnee is namelijk nooit teruggevonden. Wellicht is zijn pincode wel afgedwongen. Dit alles blijft een raadsel. De waarheid blijft in het duister, want uit het dossier komt geen duidelijk antwoord. En het blijft onduidelijk, want Janet heeft altijd ontkend dat ze Kuif heeft omgelegd. Er is geen spoor van een moordplan en niemand van de verdachten heeft dit bevestigd. De enige verklaring die het in twijfel trok was die van Joyce. Zij verklaarde dat Janet een klant naar het chalet wilde lokken om hem te vermoorden en zijn pinpas te gebruiken. Maar ook dit verhaal valt om. Het was te vaag. Geen tijd, geen methode, geen details. En telkens als de politie doorvroeg, wist Joyce het niet precies. En dus kijkt de rechtbank kritisch. Waarom is dit doodslag en geen moord?
In dit geval, zij is veroordeeld voor doodslag. Ook omdat, kijk, als je een moord plant, dan is het niet logisch dat je dat in je eigen chalet doet. Dat is punt 1. En punt 2, het is een heel bloederig geheel geweest. Dat kan bij een moord natuurlijk ook. Maar dit heeft in alles in zich in een doodslag, in die zin dat het op dat moment iets totaal is ontspoord. En in dit geval, wat is er dan ontspoord? Ja, waarschijnlijk Janet. En wat is er dan precies gebeurd? Dat zullen we nooit meer weten. Want zij zegt er niks over, want zij zegt ik ben onschuldig. Ja, en degene die dan nog iets zou kunnen zeggen, ja, die is er niet meer.
Ze belde met afgeschermde nummers. Dat was verdacht, maar geen bewijs. De verklaringen van Yuri en Joyce wezen eerder op paniek en chaos dan op een strak plan. En dat de gewelddadige aanval tientallen minuten duurde, betekende nog niet dat Janet tussendoor de rust had om zich te bedenken en alsnog te stoppen. Het leek eerder op een poging tot afpersing die volledig uit de hand liep. Een scenario dat past bij doodslag en niet bij moord. Conclusie van de rechtbank, aldus de persrechter.
De rechtbank heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak die in de media bekend staat als de Chalet-moord in Ermelo. En heel erg in het kort gezegd heeft de rechtbank gezegd, wij zeggen doodslag, geen moord en één dader. De hoofdverdachte is veroordeeld voor de doodslag op de zakenman uit Amersfoort. En de rechtbank heeft heel uitvoerig gemotiveerd hoe zij tot deze beslissing is gekomen. En in grote lijnen komt het erop neer. Alles wijst in de richting dat mevrouw S. dat gedaan heeft.
Er was geen bewijs van een vooraf bedacht plan. En ook niet dat Janet tijdens het geweld de bewuste keuze maakte om door te gaan. Daarom sprak de rechtbank Janet vrij van moord. Wel werd ze schuldig bevonden aan doodslag. Want één ding stond vast. Tom Kuif kwam door haar gewelddadig om het leven. En dan het standpunt van de officieren van justitie.
Ja, wij vinden als Openbaar Ministerie hier bewezen deze verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan moord onder andere en brandstichting met levensgevaar. Dat zijn de meest ernstige feiten waar het om gaat. De manier waarop dit feit is gepleegd. Zij heeft planmatig iemand om het leven gebracht. Dat vinden we bewezen. Dat is op een gruwelijke wijze gebeurd. Een afslachting zou je het haast kunnen noemen, waarbij zij bedenkmomenten heeft gehad. Dat weegt mee in de strafmaat. En ook met name het herhalingsgevaar dat zij al eerder een levensdelict heeft gepleegd.
Volgens hen had Janet een psychische stoornis. Een stoornis die doorwerkte op het moment van het misdrijf. Daardoor zou ze verminderd toerekeningsvatbaar zijn.
Dat brengt ons tot de volgende strafeis. Primair een gevangenisstraf van 20 jaar met aftrek van voorarrest. En daarbij oplegging van een maatregel van ter beschikkingstelling met verpleging van overheidswegen.
Maar dat was niet alles. Subsidiair, dus als de rechtbank toch moord bewezen zou vinden en er geen TBS opgelegd wordt, wilden de officieren het zwaarste wat er is. Een levenslange gevangenisstraf.
Sterker nog, als ze niet behandeld is, vinden wij dat zij in het geheel niet mag terugkeren in de maatschappij.
Vervolgens het standpunt van de verdediging.
Er is geen plan, er blijkt niet van een plan. Een tegendeel lijkt het er om te zijn gegaan, als cliënt er al bij mij aanwezig is geweest, om een escalatie, iets wat falikant uit de hand is gelopen.
Volgens haar advocaat Peer Simkowiak was een zware straf helemaal niet op zijn plaats.
Ja, nou ja, die bepleiten sowieso vrijspraak. Dus die vinden dat kul. Die hebben, ja, waarom zou je levenslang opleggen aan iemand die het niet gedaan heeft? En ze hebben echt heel erg opgehamerd dat Janet niet geweest is. En dan heb je natuurlijk een belangrijk punt daarin is dat er wordt iemand vermoord in het chalet van Janet. Dan is het niet logisch, zegt de verdediging, dat zij dat gedaan heeft. Want iedereen denkt dan meteen, oh, kijk, het is in het chalet van Janet gebeurd. Zal ook wel weer niet.
Daarmee vonden zij dat een gevangenisstraf die gelijk is aan de tijd die Janet al in voorarrest had gezeten, meer dan genoeg zou zijn. En over de psychische toestand van Janet waren ze duidelijk. Een betrouwbaar oordeel daarover is volgens hen onmogelijk. En dus kan daar geen straf op worden gebaseerd. Daarbij wees haar advocaat erop dat levenslang eigenlijk alleen is voorbehouden aan de allerzwaarste gevallen. Meervoudige moorden of zaken waarbij de kans op herhaling extreem groot is. En dat, zo betoogde zij, was hier absoluut niet het geval. Maar daar keek het OM wel anders naar.
Het kan en het mag niet zo zijn dat verdachte na de detentie waar ze nu in zit opnieuw onbehandeld op straat komt. Het risico dat zij dan opnieuw onder invloed van haar stoornis een levensdelict pleegt is levensgroot. En dat risico acht ik onaanvaardbaar.
Bij het oordeel van de rechtbank kijken de rechters niet alleen naar de feiten zelf, maar ook naar hoe de strafbare feiten zijn gepleegd. En naar de persoon van Janet S. Daarbij hielden ze rekening met rapporten van de reclassering, het Pieter Baan Centrum en deskundigen in de psychiatrie en psychologie. Wat vaststaat is dat Tom Kuif op een gruwelijke wijze om het leven is gebracht. De klappen op zijn hoofd en het feit dat hij werd vastgebonden maakte hem weerloos. De rechtbank wees erop dat er enige tijd zat tussen de eerste en de laatste verwondingen. Kuif moet daardoor onvoorstelbare pijn hebben geleden en doodsangsten hebben uitgestaan. en het lijden van Kuif is vermenigvuldigd voor zijn familie. Zij moesten hem terugvinden in een uitgebrand chalet en later identificeren. Janet ging over lijken door brand te stichten, anderen in gevaar te brengen en sporen te wissen. Hoe ver zij wilde gaan, heeft het leed alleen maar erger gemaakt. De rechters wezen er ook op dat Janet al eerder veroordeeld was voor een levensdelict.
Opvallend is dat verdachte op haar toch jonge leeftijd nu al voor de tweede keer in haar leven betrokken is bij een levensdelict.
In 2006 kreeg ze 4 jaar cel voor doodslag en diefstal. Het was dus niet de eerste keer dat ze zich aan een ernstig geweldsdelict schuldig maakte. En wat betreft haar psychische gesteldheid...
Er moeten allerlei rapporten liggen van psychiaters, psychologen, waaruit blijkt, hier moet wat aan gedaan worden aan dit mens. Er zit een draadje los, om het even zo te zeggen. En recente rapporten lagen er niet. Ze wilden niet meewerken. Dus eigenlijk heeft de rechtbank gezegd van nee, we gaan niet voor een TBS, want dat zien we niet. Dus we gaan voor een celstraf.
Janet werd volledig toerekeningsvatbaar verklaard. En dan de strafmaat.
De rechtbank heeft vandaag bewezen verklaard dat er sprake was van doodslag en niet van moord. En voor doodslag is de maximale straf 15 jaar die je kan opleggen normaal gesproken. Maar nu zijn er nog andere feiten bewezen verklaard. Dan heb ik het over de brandstichting en het proberen om het lijk weg te maken. En dan mag je een hogere straf opleggen tot maximaal in dit geval 20 jaar. Dat is het maximale wat de rechtbank op kon leggen bij de bewezen verklaring zoals zij dat hebben gedaan. Voor het opleggen van een TBS moet er sprake zijn van een stoornis, anders kom je daar niet aan toe. En de rechtbank heeft vandaag uitvoerig gemotiveerd waarom zij vindt dat ze niet kunnen vaststellen dat er sprake is van een stoornis. Dat is dus wat de rechtbank zegt. Mevrouw is volledig toerekeningsvatbaar en dat betekent dat er geen TBS kan worden opgelegd.
20 jaar cel. Niet meer, want de wet liet dat niet toe. Maar ook zeker niet minder. De rechters vonden dat de ernst en de gruwelijkheid van de feiten, de blijvende gevolgen voor de nabestaanden en het feit dat Janet al eerder voor doodslag was veroordeeld, een lichtere straf absoluut niet rechtvaardigden. En daarmee was het oordeel definitief. Vrijspraak voor moord, schuldig aan doodslag en brandstichting en een gevangenisstraf van 20 jaar. Jury is veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Hij was verminderd toerekeningsvatbaar. Joyce heeft uiteindelijk 18 maanden opgelegd gekregen met aftrek van voorarrest, 2 jaar proeftijd en 240 uur taakstraf. Ook zij was verminderd toerekeningsvatbaar. En dan komen we bij Danny. Hij had de minst grote rol en heeft dus ook de laagste straf gekregen. Hij heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden met een taakstraf van 240 uur gekregen. Het was een lang en slopend proces tot de allerlaatste uitspraak. De hoofdverdachte en de medeverdachte zijn allemaal in hoger beroep gegaan. De uitspraken van de medeverdachte zijn niet veranderd. Die van Janet wel. Zij kreeg tijdens hoger beroep 14 jaar met TBS en daarna is Janet zelfs in cassatie gegaan, waardoor dit proces pas officieel is geëindigd in januari 2021, bijna 7 jaar na het delict. In de tussentijd heeft Janet vastgezeten, ondanks de pogingen van haar advocaten om het proces in vrijheid af te mogen wachten. Jury, Joyce en Danny hebben de zaak wel in vrijheid mogen afwachten. Zij hebben na het afronden van deze zaak hun leven weer op kunnen pakken. Zij zijn vrij. Maar Janet zit nog steeds vast. En zal voorlopig nog wel even vastzitten, vermoed ik. De verdachten zijn gehoord. Daders zijn gestraft. Maar er blijven puzzelstukjes over. Voor nabestaanden en betrokkenen blijft de waarheid ongrijpbaar. Wat rest is een veroordeling voor doodslag. En de wetenschap dat de volledige waarheid misschien nooit boven tafel komt. In de volgende aflevering spreek ik met de advocaat van de nabestaanden over de nasleep van deze zaak. En gaan we het hebben over Janet nu. Bedankt voor het luisteren naar de Chaletmoord. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Volg ons dan. Je vindt de afleveringen in je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer.